Yeah. Ik neem jullie mee naar zo'n 10 jaar geleden. En zoals Mark vorige week zijn toespraak ook begon, ook ik zat in de voortent. De camping aan het Gardameer in Italië. Het is bloedheet. Misschien wel 40 graden. En een ultieme loomheid en verveling hebben zich van mijn meester gemaakt. Het is dag 10. En we hebben er nog 4 te gaan. Ik heb al mijn boeken al uit en alle variaties van pasta zijn zo'n beetje de revue gepasseerd. En ik betrap me erop dat ik verlang naar een heerlijk bordje Hollands eten. En de penetrante geur van spiritus en rookflarden kondigen de dagelijkse hobby van mijn buren aan. Klinkt een melodietje, In the Summertime, dat is van het animatieteam. En dat is als een oorworm in mijn hoofd geslopen. En ondertussen heb ik jeuk en ik kan het krabben eigenlijk nauwelijks onderdrukken. Want die muggen s'nachts, hè. Daardoor sta ik doodmoe op 's ochtends. Het ritme van die camping begint me eigenlijk dagelijks behoorlijk tegen te staan. En er is in feite maar één ding waar ik naar verlang. Weer naar huis. En daar is een stemmetje wat tegen mij zegt, ja, maar jij verlangde hier toch zo naar? Wat zeur je nou? Voor velen is dit zelfs niet eens weggelegd. Je lijkt wel een ondankbaar verwend jong. Ik geef toe, mensen, misschien een beetje een dramatische uitvergroting die in werkelijkheid niet zo erg zal zijn geweest. En zeker die eerste 1,5 week hebben we het heerlijk gehad, dat weet ik zeker. Maar toch was die laatste dag van die vakantie om weer naar huis te gaan, die vond ik heerlijk. Nu zal niet iedereen die stelling onderschrijven, mijn vrouw Lian bijvoorbeeld niet. Maar toch denk ik dat die links en rechts wel door jullie herkend worden. En Floortje Dessing is de meest bekende presentatrice van reisprogramma's. En zelfs zij, die zo van reizen hield, zei elke keer, als ik na zo'n lange reis weer naar huis mocht, oh, wat was ik blij. En daarover wil ik het vandaag met jullie hebben. Over een huis of het hebben van een thuis. Want die twee, dat zijn niet dezelfde dingen. Voor het eerste volstaat in feite het hebben van een dak boven je hoofd. En het tweede is veel meer een gevoel of zelfs een bestemming. Er zijn nogal wat spreekwoorden ook die gaan over huis of over een thuis. En ik neem er een paar met jullie door. Allereerst Home Sweet Home, titel van mijn toespraak. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Samen uit, samen thuis. Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. En de laatste, thuis is waar wifi automatisch verbinding maakt. Ja, die kenden jullie nog niet, hè? Maar die mag je vanaf vandaag aan je klassieken toevoegen. En ik vind het heel fascinerend dat een thuisgevoel is terug te brengen tot hele basale gevoelens. De bekendheid en de voorspelbaarheid van de omgeving waar je weer komt. De aanwezigheid van geliefden. Of van de hond. Of van de kat. De herkenbare geur, al komt die van de vloerbedekking of van de luchtverfrisser in het toilet, het maakt niet uit. De muziek op de achtergrond, jouw smaak, het veldboeket op de tafel. En niet in de laatste plaats je eigen bed, hoe heerlijk is dat. En dit alles vormt één feest van zintuiglijke herkenning. En daar hoeft je huis echt niet voor aan VT-wonennormen te voldoen. En ik wil dat de waarde van dat huis of dat thuis, dat wil ik belichten vanuit 3 geestelijke perspectieven. Want als je het in euro's wil, dan moet je maar een makelaar raadplegen. Daar zijn we hier niet voor. Thuis persoonlijk ga ik bij stilstaan. Thuis samen en thuis voor eeuwig. En ik doe dat aan de hand van een aantal bekende bijbelteksten. En ik hoop ook dat deze toespraak er bij jullie toe gaat leiden dat je een soort heroriëntatie hebt rondom een aantal inzichten wat nou waardevol is aan het hebben van een huis of een thuis. Thuis persoonlijk allereerst. De schoolvakantie die ligt eigenlijk nog maar net achter ons. Een periode die heel anders was dan andere. En al voor de vakantie luidde de opdracht van premier Rutte: blijf thuis. En wij Nederlanders, wij houden niet zo van regels. Zeker niet als ze klinken in de vorm van een commando. Dus dat klonk niet fijn. En toch zie je ook in deze uitspraak al iets van de waarde van een huis. Namelijk een plek die jou veiligheid en die jou geborgenheid biedt. En ik ben ook zelf eigenlijk wel een huismis. Ik gaf al aan, na een periode van hard werken, ik kon heel erg verlangen naar vakantie. Maar het rare was, die fijnste dag was toch weer om naar huis te kunnen. Kortom, we hebben een wat aparte verhouding ook wel weer met ons huis en met ons thuis. Enerzijds die drang om weg te gaan, voor ontspanning, eruit te zijn. Maar anderzijds de drang om weer terug te keren naar het bekende. En die tegenstrijdige verhouding, die zien we ook terug in een heel bekend Bijbelverhaal. Misschien wel het bekendste in het Nieuwe Testament. Namelijk dat van de geschiedenis van de verloren zoon. Uit Lucas 15, en ik citeer daaruit. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit. Hij reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden, hij rende op zijn zoon af en viel hem om de hals en kuste hem. Ik gaf al aan, ik denk misschien wel het meest bekende verhaal ook uit het Nieuwe Testament. En Henry Nouwen, hij was een predikant en hij schreef een boek over dit verhaal aan de hand van een illustratie van Rembrandt. Het boek heet Eindelijk Thuis. En over dit verhaal zijn denk ik al heel veel toespraken gegaan en het is vanuit heel veel facetten al belicht. Maar ik wil me beperken tot het perspectief weer van die drang om weg te gaan en ook weer om terug te keren. En deze zoon waar we over lezen in de Bijbel, die had een onstuitbare drang om de wereld in te trekken. Los te komen van zijn huis, de tucht van zijn thuis en op zoek te gaan naar avontuur. En in feite disqualificeerde hij zijn vader hiermee. Zeker de manier waarop. Door op de pof te gaan leven van een erfenis die normaal gesproken ook natuurlijk niet zijn bezit was. Maar de wereld trok. De vrijheid, de avontuur, de aanlokkelijkheden. Seks, drugs en rock and roll zou misschien vandaag de dag gezegd worden. Een losbandig leven dus. Maar hij kwam tot de ontdekking dat hier de echte voldoening niet te vinden was. En hij kwam tot inkeer. En zijn inzicht in de echte waarde van het leven veranderde. Want die waarde bleek niet te zitten in feesten, eten, drinken, materieel bezit en fysieke geneugten. Maar juist in de geborgenheid van een thuis. In de nabijheid van geliefden en van eenvoudige maar waardevolle rituelen. Rust, reinheid en regelmaat zouden we misschien zeggen. En behalve die terugkeer naar huis wil ik er nog een element uitlichten. Namelijk De terugkeer tot de vader. Want deze zoon had zich afgewend van zijn vader. En hij had hem daarmee groot verdriet gedaan. Hij had hem weliswaar zonder schuld, maar gevoelsmatig wel beschuldigend de rug toegekeerd. En dat moet als afwijzing hebben gevoeld. Pijn in het hart van de vader. Maar toch, en dat is heel opmerkelijk, gaf die vader aan zijn zoon de vrijheid te doen wat hem goed denkt. Hij leidde hem geen strobreed in de weg. Hij had een vrije keuze. En ook wij hebben die vrije keuze. Welke keuze maak jij? Wat doe jij ermee? En ik wil vanuit ditzelfde perspectief even een uitstapje maken. Dadelijk naar het filmpje van het dopen, maar eerst nog naar een tv-uitzending. Het was een uitzending kort geleden van Zomergasten. En daarin werd de Nederlandse rapper Typhoon geïnterviewd. De jongeren zullen hem wel kennen. En hij vertelde dat hij in zijn jeugd weliswaar niet dakloos is geweest, maar dat hij zich wel thuisloos heeft gevoeld. En hij werd ook in zijn leven 2 maal geconfronteerd met een ernstige burn-out. Hij was zichzelf kwijt en hij ging weer op zoek naar zichzelf. En in die zoektocht ontdekte hij wat hij miste. Liefde, de vaderliefde. En zijn leven overziende bracht hem ertoe tot het besluit om terug te keren naar die vaderliefde en zich te laten dopen. En op de vraag van de interviewster, waarom dan, leidde hij uit dat deze doop voor hem het symbool was van een wedergeboorte die hem weer rust bracht, die hem vrede bracht, waar hij zo naar verlangde. Het symboliseerde zijn inkeer tot en zijn terugkeer naar de vader. Hoe treffend het vergelijk met de geschiedenis van de verloren zoon. En hoe mooi ook, Iris, kom weer bij jou terug, dat jij dat ook hebt gedaan gisteren bij jouw doop. En je zei in jouw getuigenis, je hoeft niet heel erg de vader de rug toegekeerd te hebben. Dat hoeft niet, zo wanhopig is niet elke geschiedenis. Maar het simpele feit dat je zegt, hij heeft al voor mij gekozen, is genoeg. En het beeld was veelzeggend. Een fisherman's friend moment, denk ik, Adriaan. Beeld zei genoeg. Thuis samen. Het tweede perspectief. Want zoals thuis het geval is, maken we ook als bron deel uit van een gezin. En hoe dat eruit zag, zo'n gezin, dat kunnen we ook lezen in het Nieuwe Testament, in de Handelingen. Handelingen 2. En daar staat, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En ofschoon dit gebouw om bekende redenen de laatste maanden heel beperkt toegankelijk was, biedt ook dit gebouw, dit dak boven ons hoofd, biedt ons bescherming. En het is een gemeenschappelijke plaats voor ons als bronners, waar wij elkaar ontmoeten als gezin. Waar we brood breken, waar we God loven, vandaag ook weer. En waar we onze naasten lief hebben, net zoals we dat ook lezen in de Handelingen. En niet voor niets ook spreken we van een thuisgemeente. Ik zeg dat met nadruk, een thuisgemeente. Een kerk dus waar je je thuis voelt en waar je deel uitmaakt van een gezin. En wij mogen hier lief en leed delen. Zoals ook in de afgelopen week tijdens de gebedsweek, waarin we de dingen die ons bezighielden hier bij de Heer mochten brengen. En volgende week ook weer, tijdens het startweekend en tijdens het samen kamperen, het de camping in Vessem, het zingen gisteravond. Er zijn heel veel activiteiten die ons binden als gezin. En daarnaast, wat ons bindt, is dat we mogen opzien naar een liefhebbende vader die voor ons zorgt. We mogen hem om raad vragen als we het even niet weten. Of als het binnen ons gezin even niet botert. Of als er een keer met een deur wordt geslagen. In al onze verscheidenheid is hij onze verbindende factor die ons tot een eenheid vormt. Dat alleen. En hier mogen we ook voor elkaar van betekenis zijn. Elkaar opbouwen, elkaar liefhebben. En we mogen de deuren van ons gebouw openzetten. Niet alleen voor de noodzakelijke ventilatie, voor het virus, maar vooral om gewonden van hart en ziel welkom te heten. Hen te zalven. En wij samen, mensen, vormen zijn kerk. Zichtbaar als gebouw, maar vooral in de hoedanigheid van gemeente als gezin, waar geloof, hoop en liefde worden beleden. Een gemeente ook van groei. En ik ken iemand die regelmatig de uitspraak doet: wat niet groeit, gaat dood. Nou, dat is bout uitgedrukt, dat weet ik. Maar ik snap het wel, zeker ook biologisch. Want groei is namelijk een teken van vitaliteit. En we lazen dat ook in die laatste zin in de Handelingen die ik net voorlas. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ook daar mochten we gisteren tijdens het dopen weer kennis van nemen met twee nieuwe mensen. En ook in het Oude Testament, in 2 Koningen, lezen we al over de groei. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen. Laten we naar de Jordaan gaan en daar een nieuw onderkomen bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei: doet u ons een genoegen, Heer, en ga met ons mee. En voor mij zie ik hier 2 kerninzichten. Het eerder genoemde aspect van samen een gezin vormen, dat God dient. En daarnaast dat we in eenheid samen met God mogen en misschien zelfs wel moeten groeien. En ons uit moeten strekken naar buiten. En deze beginselen die zien we ook terug in de visie van de bron. Met het oudste team stonden we er afgelopen week nog bij stil. Er gaat ook meer over gezegd worden in het komende seizoen. En we noemen deze doelen priesterschap, gezin en licht. Gericht op respectievelijk God, op elkaar en op onze medemens. Het derde perspectief, thuis voor eeuwig. Want er is nog een ander dak boven ons hoofd, zou je kunnen zeggen, in figuurlijke betekenis althans. En dat is de plek in het Vaderhuis, waarover we mogen lezen in Johannes 14, heel bekend ook. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, veel kamers staat een andere vertaling. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met mij meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. In de geschiedenis van de verloren zoon stonden we al stil bij de terugkeer naar de vader. En vooropgesteld, ik hoop dat elke christen en dat ook jullie een fijn en een gelukkig leven hebben hier op aarde. En toch leert de praktijk soms anders. Wij maken deel uit, helaas, van een gebroken wereld. Waardoor ziekte, overlijden, tal van problemen ons omringen. En we hebben hier één grote troost en zekerheid. Hij is erbij. En hij kent ons verdriet. Hij laat ons niet in de steek. De Heer Jezus verliest ons geen moment uit het oog. En behalve dat, hij reikt ons in deze tekst ook een mooi perspectief aan, een hemels perspectief. Dat ons troost kan bieden in het aardse bestaan hier. Of dat troost kan bieden bij het verlies van een dierbare. Hij heeft ons een plaats bereid in de hemel. Een hemel die vele ontelbare woningen, kamers heeft en waar we straks mogen verblijven in zijn nabijheid. En ik heb in een verder verleden wel eens ooit verteld over de hoogte en de omvang van menselijke bouwwerken, de imposantheid. Zo werd in 2010 in Dubai het gebouw Burj Khalifa geopend. Een gebouw met een hoogte van 828 meter, moet je nagaan, bijna een kilometer, dus nauwelijks te bevatten. En daarin zitten behalve kantoorruimtes, restaurants, hotels, maar liefst een kleine 1000 appartementen, 1000 woningen, 1000 kamers. Indrukwekkend vanuit menselijk perspectief. Maar nog niets vergeleken met de hemel, waarin God ons een eeuwig huis en thuis belooft. Met ruimte voor allen die in hem geloven en hem hebben aangenomen. En Billy Graham schrijft hierover in zijn boek Bijna Thuis: voor wie het kostbaarste geschenk van Christus, verlossende bloed, heeft ontvangen, je hebt reden om de glorie van de hemel tegemoet te zien. Want je zult daar volmaakt zijn, je zult blijdschap kennen, je zult weer actief zijn. En nu al mag je zeker zijn dat je bijna thuis bent. Deze drie perspectieven. Ja maar, Peter, dat is mooi verteld. Maar wat nou als je geen huis hebt of geen thuis ervaart? Bijvoorbeeld als je vluchteling bent, zoekende naar een verblijf of om andere redenen letterlijk dakloos. Ik moest hierbij denken aan de inwoners van Beirut, waarbij met één alles vernietigende klap 300.000 mensen dakloos werden. Dat is anderhalf keer het aantal inwoners van Eindhoven. Laat ik allereerst uitspreken dat ook hier er één is die jouw zorg en verdriet begrijpt als geen ander. Gods Zoon kwam hier op aarde en hij werd geboren in een stal. Waarom? Ze hadden wel aangebeld ergens, op meerdere plekken. Maar er werd niet open gedaan. Of er werd open gedaan en zei: we zijn vol. De herbergier zei: het is hier vol, ik heb geen plek voor je. En de Heer zegt zelf in de Bijbel, in Matthäus: de vos heeft een hol en de merel heeft een nest. Maar de Zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd op te doen rusten. Hij kent het gevoel van ontheemd zijn. Geen dak hebben boven het hoofd en hij voelt met jou mee. Hij leidde hier op aarde een nomadenbestaan. En hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Dat had overigens één groot voordeel. Hij ontmoette ontzettend veel mensen. Omdat hij altijd op reis was. Bekendheid via social media was er natuurlijk nog niet. En hij vergezelt jou ook op jouw reis, hier op aarde. En daar waar het nodig is, als het hier jou te kwaad wordt, zal hij jou dragen. En behalve deze troost die dat kan opleveren als hij jou draagt, kan er nog steeds een heel schrijnend gevoel achterblijven hier op aarde. En daar ligt een verantwoordelijkheid van politiek, van kerk, maar ook van ieder individu, van jou, van mij, om hier naar vermogen wat aan te doen. Want dit mag niet. Het is onrecht, het is mensonwaardig zou je kunnen zeggen. Elk schepsel, elk kind van God heeft het recht om een dak boven het hoofd te hebben. En daarom ook vind ik het werk van het Leger des Heils zo mooi en zo belangrijk. Ik heb veel respect voor ze, maar ook voor mensen in de zending en dichter bij huis, de Open Bron, het pastoraat, de Light Express, het werk voor asielzoekers, het Joshua-huis, het Deborah-huis. Overal daar ook aandacht voor daklozen en ontheemden. Heel goed en belangrijk dat we als kerk hier onze maatschappelijke en geestelijke verantwoordelijkheid in oppakken. En het goede nieuws is, en daar mogen we ons aan vastklampen, ook op de moeilijke momenten, dat in terugkeer naar de Vader en het uitzien naar een vaderhuis voor iedereen is weggelegd. Ik rond af en ik vat samen met een aantal punten die ik jullie mee naar huis wil geven. Ik hoop dat jullie allemaal gezond ook weer zijn teruggekeerd, ook na de vakantieperiode. Hou de volgende punten vast en neem ze mee. Allereerst, ben dankbaar voor een dak boven je hoofd en andere aardse zegeningen. En spreek dat dagelijks uit naar God. Punt 2. Denk na hoe jij anderen kunt helpen door ze gastvrijheid te bieden, onderdak, financiële bijdrage, thuisfrontondersteuning. En natuurlijk, niemand kan de ellende van heel de wereld op zijn schouders meedragen. Maar soms brengt God een persoon of een situatie op jouw pad. Wat doe je dan? Kijk je weg? Een gewetensvraag. Punt 3. Wanneer je van God de Vader bent afgedwaald, keer naar Hem terug. Zijn vaderarmen verlangen ernaar om jou weer te omhelzen. Zonder anderhalve meter. Een innige omhelzing. En ik moest daarbij ook denken aan een uitspraak die ik onlangs hoorde van minister Carola Schouten. Zij worstelde haar leven lang met de vraag, ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg? En ze vond gelukkig het antwoord na veel zoeken. En haar antwoord was, en mooi ook dat het op tv werd gezegd, Jezus leert mij dat ik geliefd ben. Daar was die terugkeer. Vierde, erken de waarde van de kerk als Gods huis waar jij ook deel van uitmaakt. En gedraag je dan ook als een waardig gezinslid. Draag je steentje bij aan de groei van deze gemeente en de vitaliteit ervan. En leef als laatste in de dagelijkse verwachting van de komst van de Heer. En laat bij verlies van dierbaren, mocht het je overkomen, je troosten door het besef van een vaderhuis met vele, vele woningen. Ik wil jullie dit meegeven. Terug naar de huisvlijt van de familie Mikkers, het laatste plaatje. Mogen God jullie zegenen en beschermen in jullie huizen. Maar ook vooral persoonlijk. Vanuit een thuis met God als liefdevolle vader. En ook wij samen als bron. In de verwachting van zijn komst in een hemels vaderhuis. Amen.